Vanuit de Bali in Amsterdam heet ik u van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van de gelijknamige Vrijdenkersvereniging. Samen met filosoof Floris van den Berg ga ik in gesprek met Linda Duits, onze gast van vanavond. We gaan het hebben over naakt en of bloot. Daar ga ik je zo meteen direct de vraag over stellen. Veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Linda, welkom.
Dankjewel.
We gaan het hebben over bloot en of naakt.
Ja.
Welke term gebruik jij eigenlijk en waarom?
Ik hou heel erg van het woord bloot. Bloot gewoon, kan je dan ook zeggen. Of in je blootje vind ik ook een mooie term. Naakt associeer ik eerder met seksualiteit. Dus ook een naakt schilderij bijvoorbeeld, daar zit vaak een erotische ondertoon in. Dus ik vind bloot een neutralere term voor naakt zijn, okay. Bloot zijn.
Hoe kijk jij daarnaar? Want jij hebt ook veel over dit thema geschreven.
Ja, ik vind bloot een leuker woord dan naakt. Maar ik gebruik zeg wel door elkaar. Zeg wel. Ja. Niet. Er zijn wel mensen die eerst fundamenteel zeggen van nee, je moet dan dat gebruiken. Dat zie ik niet zo. Maar Linda, hoe bloot was jouw zomer?
mijn zomers zijn altijd wel bloot. Dus ik hou ervan om zo weinig mogelijk aan te hebben. Ik draag ook heel graag korte broeken. En die zijn dan ook echt kort. Dat kan mij nooit kort genoeg zijn. Maar het was natuurlijk best wel een regenachtige zomer. Dus ik had liever nog wat vaker op het strand gelegen of wezen zwemmen.
Ja. Ja, ik was deze zomer in Denemarken. En wat ook niet zo heel mooi weer. Maar wat ik toch opvallend vond. Denemarken staat als bekend als heel progressief land. En je mag daar ook overal bloot zijn. Maar ik heb geen één blote Deen gezien. Ook geen topless gezien. Ik zag ook wel beeldjes daar van semi-minnen die je in de winkel kon kopen. Die ook allemaal netjes bedekt waren.
Oh.
Dus ik vroeg me af. Ja, hoe is dat? Hoe kan zo'n land in één keer omslaan? Zeg maar. Het lijkt helemaal of de bloot weg is in Denemarken. Of,
ja, dat verbaast mij ook wel. Want inderdaad, de Scandinavische landen staan er toch wel onbekend. Ik weet ook dat een belangrijke push voor de tweede feministische golf in Nederland is een bezoek geweest van een aantal van die vroege feministen aan een Zweeds eiland. Waar daar Zweedse feministen zaten en waar iedereen naakt liep of bloot was.
Ja.
En dat was heel bevrijdend voor die vrouwen. En dat leidde ook een andere fase in van de Tweede Golf in Nederland. Dus ik had dat niet zo verwacht. Kijk, hier in Nederland, dat is wat makkelijker om over te praten. Ja. Want ik weet niet zoveel van Denemarken. Hier in Nederland is het heel erg uit de mode geraakt. Dus toen ik opgroeide, in de jaren 80, 90, nou, dat weten jullie ook. Toen zaten eigenlijk bijna alle vrouwen bloot topless op het strand.
Ja.
Mijn moeder, mijn tantes, het was ook heel normaal om dat te zien. En dat is een beetje uit de mode geraakt. De laatste jaren is daar wel wat aandacht voor. Hè? Dus er wordt gesproken veel in de media of aandacht gevraagd voor wat verpreutsing genoemd wordt. Zijn we niet een beetje doorgeslagen richting de preutse kant? Dus dan gaat het over zorgen, over verpreutsing. En dan wordt topless zonde eigenlijk altijd genoemd van hoe kan het nou toch dat we dat vroeger deden en dat dat nu niet meer gebeurt. Dus daar zijn zorgen over. Tegelijkertijd zie je ook dat met de opleving van het feminisme nu in Nederland er weer heel veel meisjes topless aan het zonnen zijn. En ook op festivals zie je meiden topless lopen. Soms met een kruisje over hun tepels. Een soort van protest tegen Instagram onder de noemer Free the Nipple. Omdat je op Instagram natuurlijk geen vrouwentepels mag tonen. Dus dan plakken ze die af met een stickertje. Dus je ziet ook wel dat daar een tegenbeweging op is. In Nederland mag je overigens niet overal bloot zijn. Nee, je mag alleen op heel specifieke plekken.
Ja. Dat is een goed punt. Daar komen we misschien zo meteen nog op. En daar hebben we het ook over gehad in onze vorige podcast over bloot. Jij zei net op Floris' vraag, jouw zomer is best wel bloot en je korte broek kan niet kort genoeg zijn. Wanneer is iemand bloot? Wat is bloot?
Ja, dat is ook wel een moeilijke vraag. We hebben natuurlijk gezien in de afgelopen jaren dat er af en toe in de zomer meisjes naar huis werden gestuurd van school omdat ze te bloot gekleed waren. En dan gaat het natuurlijk ook over die vraag, wanneer zijn ze dan te bloot? Want te bloot betekent blijkbaar niet helemaal bloot, maar had er meer bedekt moeten zijn. En dan ging het in discussies over, mogen spaghettibandjes wel, hè, die dunne bandjes van je topje? Mm-hmm. Hoe kort mogen broekjes zijn? Naveltruitjes, zijn die toegestaan? Ik zou zeggen, als ik iemand zie die helemaal bloot is, dan zeg je, die is naakt. Dan zou ik toch weer terugkomen op dat woord naakt. Dus ik was bijvoorbeeld op een festival in Duitsland en daar waren heel veel mensen naakt op het festival. Dan zou ik niet zeggen helemaal bloot of blote mensen. Dat is nogal weer interessant. Terwijl je kan dus wel ook kleding hebben die bloot is. Mm-hmm. Ik vind korte broekjes of naveltruitjes, die kan je best goed blote kleding noemen. Mm-hmm. Ja,
ja. Oké, dankjewel daarvoor. En je had het net al eventjes, dat vind ik ook belangrijk om daar nog even op in te gaan, over de Free the Nipple beweging. Hè? Je ziet inderdaad, die vrouwelijke tepel, dat is op zoveel plekken, want je noemde Insta, maar volgens mij is het nog op veel meer social media waar dat echt niet kan. Hè?
Ja.
Dat is best wel gek. En zelfs etalagepoppen en zo heb je ook regelmatig. Volgens mij niet meer allemaal, maar regelmatig is dan in één keer, hebben ze wel een beetje een borstvorm, want ja, anders kun je niet zien hoe dat truitje nou echt valt.
Ja.
Maar dan is de tepel ook gewoon weg.
Ja, dan hebben ze zo'n Barbie-lichaam. Ja, zonder genitalia.
Ja, dat ja. Ja. Maar leg eens vanuit jouw perspectief uit, van hoe kijk jij daar nou naar?
Kijk, bij paspoppen begrijp ik het wel. Mm-hmm. Want die gaan inderdaad over laten zien hoe de vorm zit. En doorgaans, ook weer trouwens afhankelijk van de mode, want het is ook een tijdje in de mode geweest voor vrouwen dat je harde tepels zag. Ja. Populair gemaakt door Monica en Rachel in Friends.
Mm, okay.
Fun fact.
Of zonder BH.
Of zonder BH. Maar dus doorgaans, zonder BH hoef je niet per se natuurlijk harde tepels kunnen zien. Ja. Maar doorgaans willen vrouwen dat niet. Dus dan is het ook logisch dat je op de paspop dat ook niet ziet. En aangezien die paspoppen die eigenlijk ook nooit bloot hoort te zien, om het maar zo te zeggen, of naakt hoort te zien, vind ik het niet gek dat ze daar dan niet een soort rood-roze stip op tekenen in het midden. Dat begrijp ik wel. Ja. Ik was van deze zomer in Barcelona in winkels waar ze gay ondergoed en zwembroeken verkopen. En die paspoppen hebben trouwens ook een soort bobbel aan de voorkant, zodat je mooi kunt zien
hoe die valt.
hoe die valt en hoe die strak zit. Ja. Dus ik begrijp het bij dat soort dingen wel, want die paspop heeft een andere functionaliteit. Als het gaat over sociale media, dan wordt het natuurlijk heel snel een probleem. Omdat niet alleen mogen erotisch bedoelde plaatjes niet, waar je een goed argument voor zou kunnen maken, denk ik. Maar ook educatieve afbeeldingen mogen niet. Heel bekend is natuurlijk dat L'Origine du Monde, het schilderij van
Colbert.
Ja, precies. Dat je dat ook niet mag afbeelden.
Leg even uit hoe het eruit ziet voor de kijkers.
Het is een prachtig schilderij waarbij je eigenlijk een vrouw recht aan het aanzicht hebt op haar vulva. En een grote mooie bos schaamhaar zit daarop. En dan wordt het al heel snel heel erg kwalijk. Ik denk ook lastig nog te verdedigen, zelfs als je dat vanuit bijvoorbeeld religieus perspectief zou willen doen. En je wilt natuurlijk ook gewoon dat jonge mensen, want dit gaat natuurlijk allemaal over het beschermen van jonge mensen. Je wil ook dat jonge mensen op Instagram kunnen zien hoe de clitoris eruit ziet. Of waar het topje van de clitoris zich bevindt. Bijvoorbeeld in de vulva. Dat is gewoon kennis waarvan we willen dat die bij jongeren goed terechtkomt. Hè? Dat ze medisch-anatomisch goede kennis hebben. En dat wordt gewoon tegengehouden door Amerikaanse techbedrijven. Mm-hmm. En daar zitten wij dus ook in Nederland mee met de gebakken peren.
Ja. Je noemt dat je geeft gelijk wel een van de voorbeelden waarom het zo moeilijk gedaan wordt over bloot. Maar dat is natuurlijk veel groter. Het is niet alleen maar voor kinderen. Mensen bemoeien zich enorm met hoe mensen zich dragen. Of broeken te kort zijn. Maar ook of mannen. Het gaat niet alleen over vrouwelijk bloot, ook over mannelijk bloot. Zonder shirt voor mannen wordt ook niet overal gewaardeerd. Op sommige plekken mag het wel, maar andere plekken niet. Maar waarom doen mensen überhaupt moeilijk over het bloot van een ander? Ik bedoel, je kan moeilijk doen over het bloot van jezelf, dat heet schaamte. Daar kun je ook van afvragen of dat terecht is. Maar we doen vooral heel moeilijk over bloot van een ander.
Ja, ja, dan moet je natuurlijk terug naar de zondeval en de Hof van Eden. Toen we allemaal nog onschuldig waren, totdat die stomme Eva alles verpestte. Omdat ze niet van die appel af kon blijven. Voor een deel zit het dus inderdaad in religieuze overwegingen en de erfenis die we hebben. Onderschat hier ook de feministen niet. Hè? Dus er zijn ook feministen die zich heel erg verzetten tegen bloot en dan met name seksueel bloot in de publieke ruimte. Mm-hmm. En dan kom je meteen al eigenlijk aan waar ik denk het antwoord ligt op jouw vraag. Bloot wordt nog steeds heel erg opnieuw of nog steeds, of in ons bestaan, in onze tijd, heel erg geassocieerd met seks en met seksualiteit. Dat zijn dingen die sommige mensen, waar ze niet de hele dag mee geconfronteerd wensen te worden. En op het moment dat zij dan geconfronteerd worden met een bloot iemand, en zij dat in hun hoofd seksualiseren, dan is het dus ongewenste seksualiteit. En daar zitten mensen niet op te wachten. En blijkbaar zijn beleidsmakers gevoelig ook voor dat argument.
Ja, maar dat brengt me op de volgende vraag. Kijk, natuurlijk dat mensen verschillende opvattingen hebben is tot daaraan toe. Maar wat voor beleid zou er moeten zijn? Wat in jouw ideale samenleving, hoe tolerant zouden we dan moeten zijn over publiekelijk naakt of bloot?
Ik vind het heel gek dat je verplicht bent in Nederland om kleding te dragen. Dat is heel raar als je daarover nadenkt. Waarom zou dat verplicht moeten zijn? Waar bemoeit de overheid zich nou helemaal mee? Dus ik vind eigenlijk dat daar geen regels voor zouden moeten zijn. Ik vind het ook wel interessant. Ik ken iemand hier in Amsterdam die graag bloot loopt. Die graag bloot op straat is. En die krijgt regelmatig een boete. Dus er wordt ook wel echt actief op gehandhaafd. Hij doet dat graag 's nachts. Dus het is niet zo dat hij voortdurend tussen de kinderen loopt. Maar daar wordt echt wel op gehandhaafd. Zeker als het gaat over bepaalde plekken waar in de zon gerecreëerd wordt. Hè? Dus denk bijvoorbeeld aan zoiets hier in Amsterdam als het marineterrein. Mm. Waar je kan zwemmen. Dat zouden eigenlijk plekken zijn waar je ook gewoon bloot zou moeten mogen liggen zonnen. Ik ben daar veel ruimer in dan wat de meeste mensen zijn. En dat komt ook omdat ik vind dat bloot niet geassocieerd hoort te worden met seksualiteit. Iemand zei ooit, volgens mij was dat... heet zij nou ook weer? Daar kom ik even niet op. Iedereen heeft onder zijn kleren een blootje. Ja. Zo noemden ze dat. En dat vond ik heel erg leuk. Want iedereen heeft dat. En we doen moeilijk over lichamen. Hè? Dus we zien heel erg veel lichamen in kleding. Er is een hele sterke beeldcultuur. Waardoor we vaak heel gepolijste ideeën hebben over hoe een lichaam eruit hoort te zien. En wat ik heel mooi vond toen ik na deze zomer in Barcelona op het strand was, waar heel veel mensen naakt zijn, terwijl het eigenlijk niet mag. Dat je daar ook allemaal oudere mensen zag die bloot op het strand lagen. En dat vond ik machtig mooi om naar te kijken. Hè? Om te zien hoe zien die lichamen eruit. Hoe gaat dat er allemaal uitzien? Dingen gaan hangen, dingen veranderen. En dat zien we allemaal niet. En dat betekent ook dat mensen heel onzeker kunnen worden over hun eigen lichaam als ze dat spiegelen aan het hele beperkte blootbeeld wat we uit media soms meekrijgen.
Ja, mooi dat je dat zegt. Ik had nog een vraag over kinderen. We doen er ook heel erg moeilijk om bloot voor kinderen. Dat ze zeggen, nou, mag het dan voor volwassenen wel, maar we willen niet dat de kinderen zien. Dus, maar gek genoeg worden kinderen dus die blote lichamen weggehouden, terwijl we ze niet afschermen of veel minder afschermen voor geweld. Ja, waarom hebben we ons zo raar afgesteld? Ja.
Dat heeft dus weer opnieuw te maken met dat seksualiseren. En dus in het Engels kan je mooi zeggen, beauty is in the eye of the beholder. En zo is dat met seksualiteit ook. Sexuality is in the eye of the beholder. Er hoeft niks seksueels te zijn aan een bloot lichaam. Ouders die hun kinderen meenemen bijvoorbeeld naar de natuuristencamping, die kinderen doen helemaal niet moeilijk over blote lijven. Die vinden die blote lijven ook normaal. Het betekent ook dat zij ook beter kijken eigenlijk naar hun eigen blote lijf. Dus dat allemaal weg willen houden bij kinderen, dat zegt dus iets eigenlijk over degene die die kinderen wil weghouden bij dat bloot. Namelijk, bloot is onmiddellijk seksueel. Laten we niet vergeten, hè? Kinderen hebben ook allemaal een blootje.
Ja.
En dus van de week, we nemen dit op eind augustus. Van de week was er ophef over de piemelknuffel.
Piemelknuffel, leg uit.
Hebben jullie dat niet meegekregen? Nee, op kermis kun je nu piemelknuffels winnen. Dus zijn hele grote knuffels van een piemel. Het is een hele soort olijke piemel met een soort lachend gezichtje erop getekend. En toen waren er natuurlijk partijen als de ChristenUnie, maar ook lokale BBB-afdelingen. Die vonden dat die knuffels weggenomen moesten worden, want het zou ook seksualiserend werken. Terwijl de helft van de kinderen heeft zelf een piemel. Kinderen zijn ook heel erg daarmee bezig. Hè? Ik bedoel, iedereen die kan tekenen, die kan een piemel tekenen. En die doet dat ook. En ik doe het hierbij even zo klaar. Dus juist denk ik ook door dat soort ophef brengen we steeds weer die associatie terug dat er iets mis zou zijn met zo'n blote piemel. En dat betekent ook dat kinderen vervolgens weer onzeker worden over hun eigen lichaam. Nou ja, en dan is de keten weer compleet.
Ja, want dus als ik hem dan een beetje probeer te downsize, dan
die piemel.
Ja, dat. Hij moet niet te groot zijn. Maar dan is dus de kern van het probleem inderdaad. Bloot wordt veel geassocieerd met seks. En seks wordt dan gezien als iets waarvoor we eigenlijk beschermd moeten worden of zo. Ja, daar zit dus kennelijk iets schadelijks in. En jij benoemde het net al een heel klein beetje. Maar ik ga hem nog wat concreter maken. Als je dan naar films kijkt, dan zie je dus in films, die zitten natuurlijk vol met gewelddadige scènes. Is het niet raar dat, hoeveel films hebben nog seksscènes? Dus ze hebben wel seksscènes nog wel, maar het is best wel beperkt. En wat je ziet, wordt op een bepaalde manier geschoten. En die deken valt altijd precies zo net over die tepelgrens van die vrouw heen. En piemel zie je al helemaal nooit in een film. Misschien in een pornofilm, maar niet in een normale film. Hoe kijk jij daarnaar? Ik kan dat niet verklaren, zeg maar. Dat dan zoiets als geweld, waarvan je denkt, nou, ik weet niet of je geweld moet censureren. Ik denk dat we daar ook op een volwassen manier mee om kunnen gaan. Maar waarom is iets wat in potentie misschien nog wel veel gevaarlijker is, dat wordt heel breed uitgemeten in computergames, in films.
Ja.
En iets als bloot, ik zeg ook expliciet bloot, dat wordt helemaal, omdat het misschien seks is en dat misschien gevaarlijk is, gecensureerd.
Ja, dus we weten ook uit onderzoek dat kinderen het heel vervelend vinden om geconfronteerd te worden met geweld, waar ze niet op zitten te wachten, of als het onverwacht is. Hè. Dus het is ook helemaal niet zo dat die kinderen dat ze dat prima vinden. Het belangrijkste hier is toch echt weer de Verenigde Staten. Dus de VS heeft gewoon censuur als het gaat over televisiecontent, ook over filmcontent. Bepaalde dingen mogen gewoon niet. Het is daarbij ook wel interessant dat er niet duidelijk is omschreven wat niet mag. Op de website staat letterlijk. Dus mensen kunnen daar zelf bepaalde content rapporteren als schadelijk. En daar staat letterlijk de beroemde uitspraak van een Amerikaanse rechter over porno en onbetamelijke content. I know it when I see it. Mm-hmm. Dat is de definitie die ze hanteren. Waarmee je dus eigenlijk iedereen vrijlaat, in plaats van dat je heel duidelijk omschrijft wat er wel en niet mag. Nou, dus dat is de reden waarom al die Amerikaanse content die we zien, waarom je daar dus eigenlijk nooit een piemel in ziet. Overigens, het verandert dat nu enigszins met de streamingdiensten? Want streamingdiensten zijn niet gebonden aan die wetgeving. Ik heb pas geleden een stuk geschreven over de plotselinge explosie van het aantal piemels dat je kunt zien op diensten als Netflix en HBO.
Okay.
Dus dat is dan ook wel weer interessant.
Wat is de meest piemelrijke serie?
Hoe heette die nou? Een nieuwe serie. Kom ik nu even niet op. Maar in Euphoria was bijvoorbeeld veel piemels te zien. Een wel geinige HBO-serie over een feministisch pornoblad in de jaren 70.
Okay.
Maar de titel, die ga ik even voor jullie opzoeken en dan kunnen jullie in de show notes zetten. Okay.
Ja. Zijn het dan slappe piemels of stijve piemels?
Allemaal slap.
Okay.
Ja, en dus ook een fun fact. Veel van de acteurs gebruiken dan het is een soort opzetpiemel. Dus je ziet niet eens hun eigen piemels.
Oh.
Ja.
Dus ze schamen zich ook nog daarvoor. Tenminste, of
ja, ze willen dat niet in beeld hebben.
Is het niet nog eigenlijk veel vreemder dat je dan daar op zo'n set staat met 20.000 mensen eromheen en heb je zo'n fobbinding eromheen hangen?
Ja.
Oké, nou weer opgeleerd.
Dat.
Ja, dan wil ik nog even om verder jouw vraag af te maken. Vervolgens, als we dan dus wel een seksscène zien, dan zijn die dus inderdaad heel erg onrealistisch. Mm-hmm. En ik heb daardoor ook wel hele gekke ideeën meegekregen over hoe seks hoort te gaan. Dat inderdaad zo'n deken altijd precies blijft liggen over de bil. En het gaat nooit over sokken uittrekken. Terwijl dat toch best wel een beetje
een dingetje
is.
Er is nooit gehannes. Het gaat altijd perfect en goed. En precies. Je hebt nooit tijd om een condoom te pakken.
En je hebt nooit tijd om een condoom te pakken, ja. Toen ik dat stuk schreef over die toename van piemels op die Amerikaanse streamingdiensten. Ze worden vaak een beetje komisch in beeld gebracht. Wel een soort van bedoeld in een voyeuristische, erotische context. Dus als kijker moeten we het wel een soort van spannend vinden dat we die piemels zien. Maar nooit in een alledaagse context. En dat is natuurlijk ook het bloot wat we willen zien. Als je nou kijkt naar Nederlandse films, vooral die uit de jaren 70 en 80... Ja. Die stonden er echt onbekend dat je een beetje in het gezicht geslagen werd... bijna met de penis van Peter Faber.
Ja.
Maar daar was veel meer een soort van alledaags bloot. Hè? Dus iemand komt uit de douche en die is gewoon bloot... zonder dat de camera daarbij een voyeuristische blik aanneemt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wat je wil als je bloot wilt... Als je bloot gewoon wilt maken.
Ja, dat is bloot zoals het eigenlijk in onze levens is.
Ja, want zo gaat dat ook. Ja. Dus ook als je... dat ligt er natuurlijk aan hoe je dat thuis regelt met je gezin. Maar ook als je een gezin hebt, lopen mensen in en uit de badkamer. Er moet van alles gebeuren. Zo zie je elkaar.
Dat. Om hem even heel concreet te maken. Wat is dan jouw ideale blootsamenleving?
Mijn ideale blootsamenleving zou de overheid zich dus niet bemoeien met waar je wel of niet bloot zou mogen zijn. Kijk, en het lijkt mij een beetje onhandig om in je blootje te gaan winkelen. Want waar laat je dan je pinpas of zo? Of je telefoon? Maar het zou niet verboden moeten zijn als je dat wil doen op een warme zonnige zaterdag in de zomer. Dus een overheid die zich daar niet mee bemoeit. En mensen die anderen de dingen laten doen die mensen willen doen. Want het blootje van een ander heeft niks met jou te maken. En het is ook niet, it's none of your business.
Ja. En misschien is het goed om dat nog heel even kort te benoemen. Omdat je net al even begon over die strafbaarstelling. En nu pak je hem eigenlijk ook nog een klein beetje aan. Want als je op internet gaat googlen over de strafbaarheid van naaktheid, blootheid. Dan zie je dat zelfs... organisaties die naakt of bloot propageren, die zijn eigenlijk nog best wel mellow. Dat het allemaal niet zo streng is. Maar er staat letterlijk, en je refereerde er ook aan, van, want het is de context eigenlijk, zo ziet het over het. De context waarin jij loopt is bepalend voor of het aanstoot geeft. En wij hebben hier in december 2022, ook hier in de Bali, hebben wij dat was op de atheïsmedag, toen hebben we het de hele dag, hele middag over bloot gehad. En toen hadden we het er ook over. Ja, kijk, als jij nu hier naar buiten loopt, misschien zelfs al, dat weet ik niet. Ik weet niet of ze je gaan beboeten als je zonder shirt naar buiten loopt, zelfs als man. Maar in ieder geval, laten we zeggen dat je in je naakje naar buiten loopt. Ja, je hebt gegarandeerde boete te pakken.
Zonder shirt vind ik wel interessant. Omdat je dat best wel veel ziet in de stad. Mm-hmm. Dat zijn bijna altijd toeristen. En dan vaak Britse toeristen. Die dat toch wat makkelijker doen. Ja. Die zie je ook, of Amerikanen zie je bijvoorbeeld... ook makkelijker zonder shirt rennen. In Amerika gebeurt dat ook heel veel. Amerikaanse mannen dan. Die zie je dan ook hier over straat. En dan weet ik bijna altijd, dat is een Amerikaan. Ja. Dat is geen Nederlander. Omdat wij toch eigenlijk zelf daar wel andere codes over hebben. Maar volgens mij is dus in je blote bast, heet dat bij mannen, is dat niet strafbaar.
Volgens mij nu niet. Maar ik denk dat het vroeger, maar dat gaan we uitzoeken. Ga ik eronder zetten.
Ja.
Maar volgens mij was het vroeger strafbaar. Want ik weet dat ik wel eens werd gewaarschuwd toen ik zonder shirt in een auto ging rijden.
Ja.
Dat dat aanstootgevend zou kunnen zijn.
Maar ook bijvoorbeeld... Milkshake Festival in Amsterdam, wat bekend staat als een festival voor LGBTQIA+ mensen. Daar mag je niet naakt lopen. En daar is heel veel gedoe over geweest. Omdat je in de gay scene wel een aantal mannen hebt die dat graag doet. En die dat graag doet op feesten en festivals. En daar is heel veel geklooi over geweest met de gemeente. Over hoe dat vergund kon of niet.
Ja, grappig. Dus ik loop zelf ook graag zomers zonder boven in mijn blote bast hard. Maar dan voel ik eigenlijk al blikken van mensen dat niet, ja, niemand doet dat verder. Dus het is zo van, en mijn moeder vindt het ook niks. Dus die wil niet dat ik dat doe. Maar goed. Dus.
Ja.
Hey, want ik wilde even, hoe voorkom je dan? Jij noemde het al dat je het zei van in Barcelona zag je ook oudere mensen bloot. Maar hoe voorkom je dat mensen inderdaad zich gaan schamen voor hun eigen lichaam? Hè? Want dat is dus ook een, überhaupt we schamen ons voor onze blootheid, maar dat je helemaal voor je eigen lichaam gaat schamen. We hebben dus, het lijkt wel of je dan een soort schaamtecultuur hebt, dat je altijd bedekt moet hebben en dat je jezelf, ja, misschien jezelf, dat je jezelf wel schaamt tot als je jezelf bloot ziet of zelfs maar als andere mensen je naast je bloot zien. Hoe voorkom je dat negatieve zelfbeeld daar over je naakte lichaam komt?
Nou, dan moet de samenleving eerst helemaal op de schop, denk ik. Omdat we dit dus heel erg aangeleerd krijgen op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door je moeder die zegt, zo mag je niet hardlopen. Ook al ben je geen 12 meer.
Nee, dat zegt ze nog steeds. Ik denk dat ze er wel van zegt van de podcast.
Ja, maar ook door inderdaad wat de beelden die we zien in de media. Door de regels die er zijn, de discussies die we voeren in de samenleving. Krijgen we die schaamte aangepraat. Leren we dat je je daarvoor zou moeten horen schamen. Dus nou, dat zeg maar op de schop, dat is heel ingewikkeld. Als het gaat over zo'n strand bijvoorbeeld. En hoe je je voelt op zo'n strand. Dan heeft dat het natuurlijk te maken met een bepaalde kritische massa. He, dus er moet een bepaald aantal mensen bloot zijn. Voordat andere mensen zich ook bloot durven te geven. En voordat je gaat zien ook, ik ben hartstikke normaal, want we zijn allemaal normaal. We hebben allemaal normale lijven. Hè? Geen enkel lijf is abnormaal als het gaat over bloot zijn. Hè? Dus borsten komen in allerlei vormen en maten. Penissen komen in allerlei vormen en maten. Buiken en armen en al die dingen. Dus dat helpt als je voldoende mensen op zo'n strand hebt die dat willen doen. Wel, trouwens dus ook in Barcelona is het dus, mag het eigenlijk ook niet meer. Vroeger mocht dat wel, toen is het verboden. En dit zijn een soort van weerstand, mensen die weerstand bieden. En die dat dus blijven doen. En de politie handhaaft daar niet op.
Oké. We hadden het al over de kinderen gehad. Heb jij daar zicht op van kinderen die nu opgroeien? Waar zien die bloot? Of is dat alleen maar, zit het in het gewone curriculum of waar zien ze dat? Of is het alleen maar in de porno-kant waar ze bloot zien?
Nou ja, dat ligt er natuurlijk ook aan wat de afspraken thuis zijn. Hè? Wat een gezin voor afspraken heeft. En of ouders bijvoorbeeld met hun kinderen douchen. Dus dat maakt uit.
Maar stel dat je dat niet hebt. Dus stel dat je thuis een vrij preuze omgeving hebt. Waar zie je dan voor het eerst een bloot?
Nou ja, maar ook dan ligt het dus nog aan de ouders. Hè? Dus er zijn ontzettend veel voorlichtingsboeken voor kinderen die ouders kunnen lenen bij de bibliotheek of die ze voor ze kunnen kopen. Waar je blote mensen in ziet. We hadden natuurlijk kortstondige televisieprogramma Bloot.
Ja.
Wat ook heel erg gericht was op het normaliseren van bloot. Nou, dat is onder protest van de buis gehaald. Maar dat was een mogelijkheid geweest. In de seksuele voorlichting die kinderen op scholen krijgen, is het redelijk beperkt. Ik weet niet precies of vanaf welke leeftijd en of er in dat voorlichtingsmateriaal, wat bijvoorbeeld vanuit Rutgers en Soa AIDS Nederland komt. Zij maken het programma bijvoorbeeld de Week van de Lentekriebels, waar ook dit jaar wederom ophef over was. Ik weet niet precies vanaf welke leeftijd ze daar mensen in hun blootje zien of anatomische tekeningen bijvoorbeeld. Daar zouden ze het kunnen zien. In de media zie je natuurlijk wel vrouwenborsten. Die zie je wel bloot. Maar anders inderdaad, dan kom je uit, als al die opties niet kunnen, dan kom je uit bij porno. Ja, Daar wil ik nog wel even bij zeggen, want mensen doen altijd heel moeilijk over porno. Porno krijgt altijd een slechte reputatie. Ik zeg graag, alle lichamen zijn pornolichamen. Dus het is niet zo dat je in porno maar één soort naakt ziet. Maar je hebt porno met alle soorten borsten. Porno met allerlei soorten piemels. Dikke lichamen, dunne lichamen, harige, niet-harige. Alle lichamen zijn porno-lichamen. Maar je ziet die lichamen dan wel altijd per definitie. Want het is porno in een geseksualiseerde context.
Ja. Wilt u daar meer over weten? Het staat volgens mij in dit boek. Seks op zijn Duits schreef je er volgens mij.
Seks op zijn Duits, daar zit een column in die heet Alle lichamen zijn porno-lichamen. Ja, goed onthouden.
Scherp,
ja, heel scherp.
Een beetje huiswerk gedaan zelfs. Zal ik hem even pakken? Ik ga hem gewoon even pakken. Ik ga het je niet eens vragen. Ik ga hem gewoon pakken. In hoeverre is het... Nou, laat ik zo zeggen. Wat vind je ervan dat er lichamelijke schoonheidsidealen zijn?
Ik heb dat toevallig net gisteren ook in een podcast over schoonheidsidealen. Het is een lastig onderwerp, omdat het ontzettend zorgt voor onzekerheid. Een hele schoonheidsindustrie draait erop om mensen onzekerheid over hun lichaam aan te praten. Tegelijkertijd is het ook iets wat ontzettend begrijpelijk is. Hè? Dus wij zien graag in de media, of wij kijken graag in de media naar uitzonderlijke mensen. Mensen die uitzonderlijk hard kunnen rennen. Mm-hmm. Mensen die uitzonderlijk mooi kunnen kunstschaatsen. Maar ook naar mensen die uitzonderlijk knap zijn. Of uitzonderlijk mooie lijven hebben. Dus in die zin is het denk ik onvermijdelijk in het soort samenleving waarin we leven. En ik denk dat dit eigenlijk van alle tijden is. Hè? Ook als je kijkt naar kunst uit de oudheid. Hè? Daarin werden ook uitzonderlijk mooie lichamen getekend. Dus dat soort dingen. Dat we dat altijd graag willen zien. Maar de manier waarop ze gecreëerd en in stand gehouden worden door bepaalde industrieën. Ik denk dat je daar heel kritisch op moet zijn. Al denk ik ook dat we er dus nooit helemaal van af kunnen komen.
Ja, thanks.
Artikel 1 in de grondwet in Nederland zegt dat we niet mogen discrimineren tegen mannen en vrouwen. Toch is het zo dat je als je naar het zwembad gaat, wordt er gediscrimineerd. Want als man mag je wel met de blote tepels, als vrouw niet. Is dat, waarom meten we zo met twee maten voor mannen en vrouwen?
Ja, en wat maakt een mannentepel tot mannentepel?
Precies.
Ja, hoe plat moet de borst zijn waarop hij zit? Want ik ken ook mannen die behoorlijke borsten hebben. Hè? Waar behoorlijk wat vetmassa onder zit of spiermassa.
En vrouwen die...
vrouwen die heel weinig borst hebben. En die tepel, ja, dat is gewoon een tepel. Je hebt ook nog een boel mensen die zich identificeren als non-binair of als genderqueer. Je hebt trans mensen. Ja. Het is niet zo eenduidig. Dus ik ben altijd wel benieuwd hoe zo'n zwembad dat dan aanneemt.
Ja, maar wat zou je dan vinden? Vind je eigenlijk... is het niet zo van dat je zegt van nou... Draag wat jij wil dragen.
Ja.
En dan, of niet. Het is jouw ding. Zeg maar, waarom moet. Maar nu is het echt voor mannen en vrouwen verschillend. En dat is, je zag, dat is in grote, flagrante vorm van discriminatie.
Ja,
natuurlijk.
Dus ik zou zeggen, dat is discriminatie. En het lijkt me dus onmogelijk om daar eenduidige lijnen in te trekken als zwembad. Hoe je dat gaat handhaven en hoe je dat gaat bepalen. Dus ik heb ook altijd het idee dat dit soort organisaties ervan uitgaan dat wij dat werk voor ze doen. Ja. Dus dat wij zelf die selectie maken. Dus mocht je trans zijn, dat je dan maar liever thuis blijft om dit soort dingen helemaal te voorkomen. Onzekerheid over waar je onder valt. Ja,
ja, dat is wel sneu. Ja.
Iemand zou daar eens een keertje een proefproces misschien voor moeten aanspannen.
Ja, maar komt Toplas weer terug, denk je? Of,
Ja, ik denk dus wel, op sommige plekken zie je het dus al. Zie je echt wel meer vrouwen en meiden en mensen topless zonnen.
Ja.
Of dus inderdaad ook topless naar een festival gaan. Het is de vraag of zich dat ook verspreidt. Dus ik zie dat heel erg in Amsterdam. Maar ik ben benieuwd of dat ook in Alkmaar zo gaat zijn. In het park op een mooie dag.
Of in Amsterdam-West. Ja,
of in Amsterdam-West of Oost.
Ja.
Tot slot. Je hebt heel veel columns geschreven. Je hebt een aantal boeken uitgebracht. Kun je ons nog iets vertellen over... Waar ben je nu mee bezig?
Ik ben bezig met een nieuw boek. Dat gaat over plezier. Dat brengt eigenlijk een beetje twee interesses van mij samen. Seks en seksualiteit gaat natuurlijk heel erg over plezier. Maar ik ben ook mediawetenschapper. Daarbinnen hou ik me bezig met populaire cultuur. Dus dat gaat ook vaak over plezier. We hebben een heel moeizame omgang eigenlijk in Nederland met plezier. Het mag vaak alleen maar als er een soort verheffend randje aan zit. Als het eigenlijk ergens anders goed voor is. Dus ik wil kijken of ik een soort ode kan schrijven aan ledig plezier.
Nee, want plezier om plezier, dat mag niet.
Daar wil ik moeite mee. Ja, daar kijken we op neer. En dan met name de middenklasse doet dat. Oh, ja. Dus daar zit ook nog wel weer een soort politieke component aan die ik altijd interessant vind.
Ja. Ik hoop dat je dan ook weer wilt komen spreken over je nieuwe boek, als die verschenen is.
Heel graag, ja.
En we zien je graag nog een keer terug over seks.
Ja. Oké. Okay. Heb je al een release date voor je boek?
Het is de bedoeling dat het over ongeveer een jaar uit gaat komen.
Ah, okay.
Ja, wat ik heel eng vind om te zeggen, want het is nog lang niet klaar.
Ongeveer een jaar, dat betekent het kan over 3 jaar.
Ongeveer een jaar, ja.
Goed.
Veel plezier.
Linda, dank je wel.
Dank je wel.
U bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.